Goedenavond, daar zijn we weer. En we gaan deze avond, wat mij betreft ook, openen met gebed. Trouwe God, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël, maar ook onze God, de God van allen die u kennen door de Heer Jezus Christus. Dank u dat we deze avond mogen hebben. Dat we mogen nadenken over belangrijke vragen, misverstanden tussen Joden en Christenen. Help ons om daar zicht op te krijgen. Help ons en leid ons door uw geest, Heer, dat wij de anderen recht mogen laten wedervaren. Maar ook mogen duidelijk maken wat naar ons gevoelen uw woord leert. Help ons, zegen ons bij het spreken en bij het luisteren. En laat het alles mogen zijn tot bevordering van de eenheid tussen Joden en Christenen, maar ook bovenal tot eer van uw grote naam. We bidden het u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Amen. Ik lees ter inleiding een paar verzen die u helemaal kent uit Jesaja 9. Vers 5 en 6. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. Zover lezen we uit Gods woord. Ik weet niet of u 3 weken geleden gevolgd hebt wat we toen hebben besproken met elkaar, maar het is erg wel belangrijk om dat te noemen, want deze 2 avonden vormen een soort tweeluik. We hebben het toen gehad over christelijke misverstanden over Israël, over het Joodse volk en over het Joodse geloof. En vanavond gaan we hebben over Joodse misverstanden met betrekking tot christenen en het christendom. En het is belangrijk dat u bedenkt dat we dus die andere kant eerder behandeld hebben. Anders lijkt het net alsof we vanavond ons alleen maar verweren tegen Joodse misverstanden. De vorige keer hebben we het over onze eigen misverstanden gehad. En die 2 moet u dus wel samen nemen. Ik heb de vorige keer 8 christelijke misverstanden over Joden behandeld. En vanavond heb ik 8 Joodse misverstanden over christenen. En misverstanden, dat betekent dus niet dat iemand per ongeluk denkt dat Amsterdam de hoofdstad van België is of zo. Dat soort misverstanden gaat het niet over. Het gaat om misverstanden waardoor je de ander veroordeelt, afwijst. Misverstanden die ermee te maken hebben waarom jij nooit zou kunnen zijn zoals die ander is. En dat gaat dus een beetje dieper. Ik heb er vanavond 8. Ik maak me zorgen over de tijd. Want bij sommige van die 8, ja, daar zou ik best een hele avond, een hele toespraak over kunnen vullen. Maar we kijken maar hoe ver we komen. Het eerste, dat hakt er al meteen in. Het eerste van de Joodse misverstanden over christenen. Het luidt als volgt. Jezus kan niet de Messias zijn, omdat de Messias een rijk van vrede en gerechtigheid sticht. En zo'n rijk is duidelijk nog niet aangebroken. Christenen hadden dat kunnen weten uit de Tenach. Dat is wat wij het Oude Testament noemen. Ja, dit argument heeft een grote rol gespeeld, vooral in de grote disputen die er gehouden werden in de middeleeuwen tussen Joden en christenen. Vaak waren dat christelijke leiders die dat organiseerden om die Joden te vloeren met argumenten, maar meestal wonnen de Joden zulke debatten, omdat die veel beter voorbereid waren. En dit was een van hun sterke argumenten. En ik kan dat best begrijpen. Als je dat hier zo leest in Jesaja 9, daarom heb ik dat als inleiding maar genomen, dan zie je dat kind wordt geboren, die zoon wordt gegeven. En in het volgende vers hoor je dan over zijn rijk van vrede en gerechtigheid op de troon van David en over zijn koninkrijk enzovoort. Nou, dat is toen helemaal niet aangebroken. Dat is een probleem, maar ook weer niet zo'n groot probleem. Het is niet onoverkomelijk, dat begrijpt u wel, anders had ik hier niet gestaan. Want de Joodse uitleggers hebben zelf geworsteld met het probleem dat in de Tenach er wel twee komsten van de Messias lijken te zijn. Ze hebben daarom zelfs twee Messiassen onderscheiden. Maar laat ik het maar niet te uitgebreid maken. Maar twee komsten, dat betekent aan de ene kant dat die Messias geboren schijnt te worden. Hier staat het ook, een kind is ons geboren. In Micha 5, vers 1 heb je datzelfde. De Messias wordt als nakomeling van koning David geboren in dezelfde stad als hij, Bethlehem. Maar aan de andere kant heb je ook Daniël 7. De zoon des mensen die komt met de wolken des hemels en neerdaalt hier op aarde om de vijanden te verslaan en zijn rijk van recht en gerechtigheid te stichten. Die uitleggers worstelden daar al mee. Maar als u het Nieuwe Testament kent, dan weet u dat dat helemaal geen probleem is. Want dat eerste, dat heeft betrekking op de eerste komst van de Messias, toen hij geboren werd in Bethlehem. Je hebt een soortgelijk probleem met Zacharia 9. Waar we lezen dat hij komt op een ezelsveulen. En opnieuw vroegen de Joodse uitleggers zich af, ja, komt hij nu rijdend op een ezel of komt hij met de wolken des hemels? Wij weten dat het allebei gebeurt. Het ene is vervuld en het andere komt nog. Dat rijk van vrede en gerechtigheid, dat komt dus wel degelijk. Maar in het Nieuwe Testament wordt ook duidelijk dat God in die tussentijd zijn kerk verzamelt uit alle volkeren van deze wereld. En dat is wel een beetje een pijnlijk punt, maar wat moet toch gezegd worden? Als Joden dat argument gebruikten, en ik weet niet of in de middeleeuwen dat ook inderdaad wel eens is aangevoerd, dan moeten ze wel bedenken dat een groot deel van hen zelf die Messias verworpen heeft. Waardoor de vervulling van die profetieën is uitgesteld. Daar heb je aan de ene kant de verantwoordelijkheid van de mens, de verwerping van de Messias als die dan eindelijk komt. Maar aan de andere kant ook de plannen van God die zich daardoor niet van de wijs laat brengen. Maar deze tussentijd gebruikt om zijn kerk te verzamelen uit heel deze wereld. Dat hebben we al gezien. Dus dit eerste punt is niet onoplosbaar, maar dat geldt voor alle acht. Een tweede is ook heel boeiend. Tweede misverstand is dit. Jezus kan niet de Messias zijn, omdat geen enkele wettige autoriteit hem ooit de semicha, de handoplegging, heeft gegeven. Of hem met olie heeft gezalfd. Messias betekent immers de gezalfde. Nou, om met het laatste te beginnen. Het is boeiend dat Petrus zegt in Handelingen 10 vers 38 dat God hem heeft gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Zeg maar met de kracht van de Heilige Geest. Gezalfd met de Geest. Dus wel gezalfd, maar niet met letterlijke olie. Er is een gedachte die je in het Oude Testament ook al vindt. In Jesaja 61, daar zegt de profeet, de geest van de Heere is op mij doordat hij mij gezalfd heeft. Hij kende dus al die gedachte dat er een hogere zalving is dan de zalving met olie. Namelijk een zalving met de Heilige Geest. Zelfs bij David zie je daar al iets van. In 1 Samuel 16 vers 13... als hij gezalfd is met olie door de profeet Samuel, dan staat er dat onmiddellijk de Heilige Geest hem begon te drijven. Aan te drijven tot geestelijke activiteit. Heel bijzonder. Dus ook dit is geen echt nieuwe gedachte. Maar wat die semicha betreft, die handoplegging, ja, dat heeft inderdaad niemand gedaan. Maar ik zeg er meteen bij, wie had dat dan moeten doen? Dan ik meteen de uitdagende vragen bijstellen, wie heeft dan Mozes zijn semicha, zijn handoplegging gegeven? Niemand. Je ziet dat Aaron en zijn zonen gezalfd werden met olie. Ze werden gewijd tot priesters, maar wie deed dat? Dat was Mozes. Mozes kreeg die zalving niet. Was hij daarom minder? Nee, hij was juist meer. Hij stond boven die zalving. Hij had een unieke zending vanwege God. En dat is met de Heer Jezus nog des te sterker het geval. Zijn semicha komt van boven. En je ziet dat ook aan het eind van de bergrede in Matthäus 7. Dan wordt daar gezegd dat hij met gezag sprak en dat de mensen zich daarover verwonderden. Hij sprak met meer autoriteit dan de leraars waar ze gewoonlijk naar luisterden. En dat is waar het uiteindelijk op aankomt. Als je denkt aan de grote geesten in de Joodse geschiedenis, of het nou de Baal Shem Tov is, of het is Maimonides, of Nachmanides, dan vraag je toch ook niet in de eerste plaats naar hun papieren. Je vraagt toch niet wat was nou hun opleiding. Je neemt kennis van datgene wat zij gebracht hebben. En je ziet daarin het gezag, het morele gezag waarmee zij bekleed waren. En dat is uiteindelijk waar het op aankomt. En dat zagen de mensen ook bij Jezus. Daarom noemden zij hem Rabbi. Dat vind je meermalen in de evangelie. En dan moet je niet zeggen, ja, dat kan toch helemaal niet. Hij had toch niet een formele rabbi-opleiding gehad. Ja, maar rabbi betekent als zodanig alleen maar voornaam. Een grote leraar onder Israël verdient die naam. Los van zijn papieren, los van zijn opleiding, los van de vraag of iemand hem de handen opgelegd heeft. Los zelfs van de vraag of hij gezalfd is met de olie. Jezus was meer dan dat. Hij was gezalfd met de Heilige Geest. God zelf had hem, om zo te zeggen, de handen opgelegd. Misverstand nummer 3. Als een Jood gaat geloven in Jezus als zijn Messias en Verlosser, zou hij op deze manier zich bij de christelijke kerk voegen en daarmee zijn Joodse identiteit verliezen. Nou, dat is nou echt een misverstand dat steek houdt. Want zo is het inderdaad eeuwen gegaan. Als een Jood Christus als zijn Messias en Verlosser aannam, dan kwam hij daarmee automatisch buiten het Jodendom te staan. En in de middeleeuwen, als we denken aan de Inquisitie, dan was dat zelfs een heel gewichtig punt. Er werd zelfs op geloerd of die Joden die tot het christendom waren overgegaan inderdaad gebroken hadden met al hun Joodse gewoonten. En dat is verschrikkelijk. Want ik zei het net zelf al, maar dat is natuurlijk geen uitdrukking. Wij vragen van Joden niet om tot het christendom over te gaan. Dat zou inderdaad betekenen dat je de ene godsdienst inruilt voor een andere godsdienst. En dan kan ik me voorstellen dat iemand zegt, dan ben ik geen Jood meer. In zekere zin was dat ook zo in de praktijk. En hier en daar nog. Nee, het is veel eer zo dat een Jood die zijn Messias leert kennen, daarmee tot de vervulling van zijn Jodendom is gekomen. Je zou bijna kunnen zeggen, hij is meer Jood dan hij ooit tevoren was. Hij heeft de zin en de inhoud van zijn Joodse identiteit ontdekt. En gelukkig, sinds eind 19e eeuw, dus dat is al dik over 100 jaar, maar pas eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog is dat heel sterk op gang gekomen, zien we ook een machtige beweging, de Messias-gelovige beweging, de Messias-beleidende Joden, die hun Joodse identiteit vasthouden. En daarbij hoort dan ook de besnijdenis en daar hoort bij de Joodse feestdagen en onderhouding van de Sabbat, de spijswetten en tegelijkertijd Jezus beleiden als hun Messias en Verlosser en Heer. En daardoor zijn ook vele Messias beleidende gemeenten. Er zijn ook in verschillende in ons land. Zaterdag mag ik weer in een daarvan preken. En dat is geweldig. Dat is voor mij ook echt het teken van de eindtijd. Dat Joden tegelijkertijd de Messias leren ontdekken en hun Joodse identiteit leren ontdekken of leren vasthouden. Dus niet hun identiteit inruilen voor Jezus. Een Jood wordt niet een christen. Dat is een onzorgvuldige manier van uitdrukken en verwarrend. Dat schept al dit soort misverstanden. Een Jood vindt zijn Joodse Messias. Toen ik voor het eerst met Messias beleidende Joden in aanraking kwam, begreep ik dat ook niet zo goed. Ik snapte niet waarom die mensen geen christenen genoemd willen worden. Nu snap ik het. Geeft alleen maar misverstanden en dan lijkt het net alsof ze een Jood zijn hebben afgezworen. Nee, ze zijn Joodser dan ze ooit tevoren waren. Al is het evengoed waar dat zij leden van het lichaam van Christus zijn geworden, net als wij gelovigen uit de volkeren dat zijn en dat we samen ook behoren tot dat ene lichaam van Christus, de bruid van Christus, het tempel van God op aarde, het tempel van de Heilige Geest. Dat is ook waar. Dat is ook waar. Maar tegelijkertijd blijven zij hun Joodse identiteit vasthouden. En zolang Jeruzalem er nog stond en de tempel er nog stond, was dat ook de gewoonste zaak van de wereld. In Handelingen 21 lezen wij al die Joden daar waren ijveraars voor de Torah. Ze leefden uit de Torah. Niemand zou op het idee zijn gekomen dat ze waren overgegaan naar een andere godsdienst. Zo beleefden ze dat zelf ook niet. Zo zouden de mensen gezegd kunnen hebben, het was een van de vele secten in het Jodendom. Dat doet de zaak geen recht, maar dat kon je in ieder geval begrijpen. Pas na de val van Jeruzalem, toen ook de Joden verstrooid werden onder de volkeren, toen veranderde de situatie. En werd dat heidense geloof, pardon, zo dominant dat zij ook steeds meer in die christelijke kerken werden opgenomen en daarbij hun Joodse identiteit verloren. Dat is waar. Ten vierde. Vierde misverstand. Jezus en zijn apostelen hebben de wet van Mozes overtreden. Met name het Sabbatsgebod. En dit is voor orthodoxe Joden al voldoende reden om hen en hun leerstellingen te verwerpen. Als dat zo was, heb ik daar alle begrip voor. Je mag toch verwachten dat als iemand pretendeert de Joodse Messias te zijn, dat hij dan bovenal de Torah onderhoudt. En in de Torah is toch een van de belangrijkste toetsenstenen de onderhouding van de Sabbat. Maar is het waar dat Jezus de Torah ooit verbroken heeft? Of het Sabbatsgebod? En het antwoord luidt heel beslist nee. Nee. Wat Jezus deed, was allerlei geboden die aan de Sabbat waren toegevoegd, wel eens met voeten treden. Laat ik u een simpel voorbeeld geven. De meeste conflicten die Jezus kreeg over de Sabbat hadden te maken met genezingen die hij uitvoerde op de Sabbat. Denk aan de blindgeborene in Johannes 9. Ja, daarover kreeg hij conflicten. Want die mensen zeiden, iemand genezen, dat is werk en je mag niet werken op Sabbat. Dan konden ze natuurlijk zelf nooit consequent volhouden. Daarom zegt de Heer Jezus ook, als nou een schaap van jullie in een put valt, wat doe je dan? Laat je die dan verdrinken omdat het Sabbat is? Nee, natuurlijk niet. Dan haal je die eruit. Bijzondere omstandigheden vergen ook bijzondere regels, bijzondere aanpassingen. Maar Jezus overtrad niet het Sabbatsgebod. Er was geen enkel gebod in de Tenach te vinden die zei, je mag op Sabbat geen zieken genezen. Natuurlijk niet. Maar vanuit de vroomheid van die orthodoxe Joodse leraren is wel te begrijpen dat zij, om dat Sabbatsgebod maar zo goed mogelijk te onderhouden, dat ze er daardoor wel allerlei dingen aan hebben toegevoegd. Dat ze hebben dat gebod aangescherpt. Maar met die toevoegingen had Jezus niks te maken. Daar stond hij boven. Die accepteerde hij ook niet. Niet dat hij dus gemakzuchtig omging met dat Sabbatgebod. Maar als het zo uitkwam, dan deed hij wonderen, ook op de Sabbat, tot eer van God en tot zegen van de mensen. En daarin maakt hij toch ook duidelijk dat je een heel pieterpeuterig spijkers op laag water onderhouder van de Sabbat kunt worden. En dat je daarbij dan voorbij gaat aan het eigenlijke van de wet. Zoals de Heer Jezus ook in Matthäus 23 onder andere zegt, jullie zijn muggenzifters, letterlijk. Jullie ziften de muggen uit jullie bekertje wijn. Maar als dan een kameel in jullie bekertje drijft, dan slobberen jullie die zo naar binnen, zonder iets te merken. Dat zal zeker humoristisch zijn overgekomen, want dat is het ook. Dan ga je dus de pieterpeuter regeltjes onderhouden en je ziet niet de kern en de zin en de inhoud en de strekking van de wet. In dit geval dus ook van het Sabbatsgebod. Maar nogmaals, wie het Nieuwe Testament goed leest, die ziet dat de Heer Jezus nooit één enkel gebod van de Torah overtreden heeft. We zijn halverwege, dus tijd voor een slokje water. Misverstand nummer 5. Het christendom heeft zich principieel verwijderd van het jodendom door de leer van de drie-eenheid in te voeren, die radicaal in strijd is met de leer van de Tenach. Ook voor dit misverstand heb ik heel veel begrip. Want als je sommige christenen over de drie-eenheid hoort praten, dan denk je, ja, dat is ook geen wonder dat de joden het op die manier verkeerd gaan begrijpen. Dat zijn de mensen die zeggen, in het Oude Testament had je God, de ene God. Maar die blijkt dan in het Nieuwe Testament ineens een zoon te hebben. En die moet ook als God worden aanbeden. En de Heilige Geest van die God, die moet ook afzonderlijk als God worden aanbeden. Zo krijg je dan drie goddelijke personen die er in het Oude Testament helemaal niet waren. Je bent van 1 op 3 uitgekomen. Ja, als je het zo vertelt, dan kan ik me voorstellen dat de misverstanden niet te stoppen zijn. Ik heb eens een keer aan een rabbijn gevraagd. Zeg nou eens heel eerlijk, denk jij dat ik het Shema zou kunnen uitspreken? Ja, dat hoop ik dus aanstaande vrijdag, zaterdag in die synagoge, die Messiaanse gemeente ook te doen met de anderen. Het Shema Yisrael, hoor Israël, onze God is een enig God. Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Elohenu, de Heere onze God is een enig Heere. Er is er maar één zoals Hij. Er is überhaupt maar één God. En toen zei hij eerlijk, nee, dat kun je niet doen. Eigenlijk hang jij 3 goden leraar. Nou, dat was dus een mooie gelegenheid om dat misverstand uit de wereld te helpen, als het geholpen heeft. Maar ik zei, nee, wij kennen maar 1 God. Dat is de God van het Oude Testament. En dat is ook de God van het Nieuwe Testament. Alleen die ene God niet, die blijkt dan later nog een tweede en een derde God naast zich te hebben. Nee, die ene God is Vader, Zoon, Heilige Geest. En ik kijk u nu even strak aan, zoals u daar in de huiskamer zit. Zeg nou maar eerlijk, ook heel veel christenen denken dat als het over God gaat in het Oude Testament, dat daarmee automatisch God de Vader bedoeld wordt. Maar dan ga je inderdaad dit misverstand in de hand werken. Ik zal u een voorbeeld geven. Jesaja 6, de roeping van Jesaja. God verschijnt aan hem. Zegt u dan ook dat is God de Vader? Maar in Johannes 12 lees je als commentaar dat degene die daar tot Jesaja sprak, Christus zelf was. Christus voor zijn menswording, voor zijn vleeswording. De Zoon. Hoe kan dat nu? Omdat het daar niet of de Vader of de Zoon is, het is de drie ene God die daar spreekt, zoals altijd in het Oude Testament. Vader, Zoon, Heilige Geest. En bij Paulus zie je in het boek Handelingen dat als hij, of in de brieven, als hij datzelfde Jesaja 6 citeert, dan zegt hij de Heilige Geest, zei dit of dat of dat. Want die ene God manifesteert zich als Vader, als Zoon, als Heilige Geest. En dat zijn die drie goden, dat is die ene God van het Oude Testament. Daar zou natuurlijk ook weer heel veel over meer te zeggen zijn, want het is best een complexe materie natuurlijk, die drie eenheid. Maar we zullen het hierbij moeten laten. Misverstand 6. Christenen aanbidden een mens. En dat is niet alleen onbijbels, het is godslastering. Het berooft God van de vereering die alleen hem toekomt. Ik zeg het voor de zoveelste keer, dat is ook weer een misverstand waar ik alle begrip voor heb. Maar dat verandert niks aan het feit dat het een misverstand is. Ook in het Nieuwe Testament is het heel belangrijk dat je nooit een schepsel mag aanbidden. Als Cornelius voor Petrus neervalt in Handelingen 10, dan zegt Petrus, hou op, sta op, ik ben ook maar een mens. Mensen mag je niet aanbidden. En als Johannes zich neerbuigt voor de engel in Openbaring 19, zegt die engel hetzelfde. Je mag je niet voor mij neerbuigen, mag je alleen met God doen. Ik ben ook maar een schepsel. Dus het Nieuwe Testament kent diezelfde gedachte. Het schepsel mag je niet aanbidden, dat mag je alleen met God doen. Het is ook geen sprake van, even tussen twee haakjes, dat Rooms-Katholieken Maria zouden aanbidden. De officiële leer is dat ze Maria vereren, en daar is niks mis mee, maar niet aanbidden, dat doe je alleen met God. Ja, maar Christus is toch mens en Christus aanbidden we toch? Ja, wij geloven in dat geweldige wonder dat God in Christus mens geworden is. God geopenbaard in het vlees, schrijft Paulus. Het woord dat van eeuwigheid bij God was en God was, is vlees geworden, zegt Johannes 1. Wat wij in Christus aanbidden is God geopenbaard in het vlees. We zien hem niet alleen maar als mens. Als dat zo was, ja, dan zou het helemaal verkeerd zijn om hem te aanbidden. Maar er is geen sprake van. Ik zeg er meteen bij, je kunt die goddelijke en die menselijke natuur ook weer niet splitsen. Je kunt niet net alsof er 2 personen in Jezus waren. Een goddelijke en een menselijke persoon. En dat wij alleen die goddelijke persoon aanbidden. Dat gaat nou weer te ver aan de andere kant. Nee, Wij aanbidden Christus, maar we doen dat omdat hij is God geopenbaard in het vlees. Het vlees geworden woord van God. In zijn mensheid worden wij God zelf gewaar. En dat is het waarvoor wij ons neerbuigen. Het is belangrijk dat je een ander eerst in zijn opvatting probeert te begrijpen. Als je zelf gelooft dat Christus alleen maar een mens is, is het altijd verwerpelijk als mensen Christus aanbidden. Maar als je begrijpt wat die ander bedoelt, namelijk dat die ander in Christus God zelf aanbidt, God die mens geworden is, ja, dan heb je misschien al wat meer begrip voor het standpunt van de ander. Hoef je nou niet mee eens te zijn, maar dan heb je in ieder geval meer begrip. En dat is net zo mal als dat sommige protestanten zeggen, die katholieken aanbidden een stukje deegwaarde, namelijk de hostie. Nee, ze aanbidden niet de hostie, ze aanbidden Christus, waarvan ze geloven dat hij ook de gedaante van het brood heeft aangenomen. Daar hoef je niet mee eens te zijn. Maar je moet die ander wel in zijn waarde laten. Je moet wel proberen te begrijpen wat die ander bedoelt. Als hij zich neerbuigt voor de hostie, dan is het wat hij zich neerbuigt voor Christus. Hij gelooft dat het brood veranderd is in het lichaam van Christus. Maar geen katholiek aanbidt deegwaren. Ze aanbidden Christus, net als protestanten dat doen. Wij gaan over tot de zevende alweer. Het christendom probeert zichzelf te rechtvaardigen door vele oneigenlijke interpretaties van de Tenach. Vooral door Jezus erin te lezen en door allerlei allegorische uitleggingen en daarmee de letterlijke uitleg van de tekst te negeren. Tja, wat zul je daarvan zeggen? Als theoloog ben ik ook, net als vele anderen, altijd op zoek naar de letterlijke uitleg. Wat bedoelt de tekst hier? Maar dan vervolgens ook te vragen naar de diepere zin. Dat doet de Jood ook. De Jood gelooft in vier verschillende lagen die er in de tekst aanwezig zijn. De simpele historisch-grammatische uitleg, maar dan ook de diepere zin tot de diepste geheimen van de tekst aan toe. Dus ja, exegese van de Bijbel is een moeilijk vak en er zit heel wat meer aan vast dan alleen maar die letterlijke uitleg. Maar wat het eerste deel van het misverstand betreft, ik heb boeken gezien van mensen die geloven dat de Heer Jezus minstens 250 profetieën uit het Oude Testament heeft vervuld. Dat is fantastisch. En als je diezelfde profetieën aan een rabbijn voorlegt, dan zal die zeggen, Jezus heeft geen een van die profetieën vervuld. Dat is nogal een verschil tussen 250 en 0. En hoe kan dat nou? Dat heeft ook te maken met onze wil. Wil je het erin zien? Er staat nergens in de Tenach, dit heeft betrekking op Jezus. Je weet wel, die persoon die rond het jaar 0 in Bethlehem is geboren enzovoort. Je moet het er wel in willen zien. Als je het totale plaatje gaat bekijken van die 250 profetieën, ja, je ziet het of je ziet het niet. Maar laat ik toch een voorbeeld geven van één heel concrete profetie. De eerste keer dat ik met een orthodoxe rabbijn in Jeruzalem een discussie had, toen kwam dit punt ook naar voren. Hij zei tegen mij, weet je wel, dat het woord Messias in de zin waarin wij dat gebruiken in het Oude Testament helemaal niet voorkomt. Ik zei, jawel. Hij zei, waar dan? Ik zeg, Daniel 9. Nou, er gingen al die Joden langs, we stonden bij de klaagmuur. Die daar stonden te buigen voor de klaagmuur om te vragen of iemand een tenacht bij zich had. Hij kreeg er een en kwam naar me toe, zocht het op en zei, ja, dat is heel wat anders. Ik zei, wacht eventjes. Hier gaat het over iemand die 69 jaar weken na die periode gedood is, terwijl er niks tegen hem was. Dat is 483 jaar. En dat begint in het jaar 451 voor Christus als het gebod uitgaat om Jeruzalem te herbouwen. Nou, als u vandaar even doorrekent, hoeveel personen kent u dan, vroeg ik hem, die in die tijd, 25 tot 30, na het begin van onze jaartelling, hier op aarde rondliepen, de pretentie hadden de Messias te zijn, door velen als zodanig werden aanbeden, maar hij werd door de rest om het leven gebracht. Hoeveel van die mensen kent u? Sommige profetieën zijn zo precies, zoals deze die zelfs de tijd van Jezus verschijnen, maar ook van zijn marteldood aangeven. zodat al echt blijft staan, wil je het zien of wil je het niet zien? We respecteren als een ander het niet ziet. Maar het is wel jammer. Het is wel jammer. Laat ik het even, voordat ik met de achtste verder ga, laat ik dit even zeggen. Ik vertel dit niet om Joden minder te voor te stellen, om ze zelfs belachelijk te maken met hun argumenten, want sommige van die argumenten zijn echt steengoed. En een heleboel christenen hebben er geen zinnige antwoorden op. Hebben rare antwoorden die we niet kunnen accepteren. Daar gaat het dus helemaal niet om. Het gaat er vooral om dat u deze argumenten meeneemt. En dat als u in gesprek bent met Joden, dat ze u van dienst zijn om te proberen antwoord te geven op deze vraag. Want een heleboel christenen, ik neem maar weer nummer 1. Als zij zegt, maar waar is dan het rijk van vrede en gerechtigheid dat zou aanbreken? En als jij dan zegt, ja, maar dat moet je geestelijk opvatten. Dan zegt hij, ja, kom nou zeg. En dan geeft hij vele citaten uit het Oude Testament over wat die vrede en gerechtigheid onder de volkerenwereld precies zal inhouden. Nou, daar sta je dan. Je bent dan niet voorbereid op dat argument. En dat is heel belangrijk. Ten slotte, het achtste misverstand. Het is best denkbaar dat Jezus door God gezonden is, opdat ook de heidense volken de weg tot de Vader zouden vinden. Johannes 14, vers 6. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar, zegt het misverstand verder, Joden hebben dat niet nodig, want die zijn al bij de Vader. Letterlijk was het eigenlijk een argument van Frans Rosenzweig, een bekend Joods denker in Duitsland, die op een bepaald moment de verleiding voelde om, zoals hij dat dan zei, christen te worden. Hij heeft daarmee geworsteld. En toen dacht hij ineens aan Johannes 14, vers 6. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En toen dacht hij, hé, wij Joden zijn al bij de Vader. Ik hoef helemaal geen christen te worden om bij de Vader te komen. Wij zijn al bij hem. Wat Jezus daar zegt, dat kan alleen maar gelden voor de heidense volkeren die nog niet bij hem zijn. Helaas, een misverstand. Een misverstand. Maar even naar het eerste punt, dat is op zichzelf natuurlijk wel heel bijzonder. Een heleboel Joden zouden dat helemaal niet beamen. Kun je zeggen dat Jezus misschien toch een onderdeel is van het grote plan van God? Wie dat onder andere gezegd hebben was Maimonides, die grote middeleeuwse denker in Spanje. Maar ook Jacob Emden, een bekende rabbijn uit Jeruzalem, in Amsterdam, pardon. In de begintijd toen het Jodendom zich daar gevestigd had. Heel bijzondere mensen. En die zeiden, Jezus was wel degelijk een dienstknecht van God. Hij is wel degelijk, hij was niet de zoon van God. Hij was niet God geopenbaard in het vlees, al die dingen niet. En hij is niet gestorven voor de zonde van de mensen. Hij was een boodschapper, een profeet, maar een heel belangrijke. Want door Jezus is de naam van de God van Israël bekend geworden onder alle volkeren. Nou, dat is op zichzelf natuurlijk zo. Maar meer ook niet. Meer ook niet. En wij hebben Jezus niet nodig. Wij zijn al bij de Vader. Het bijzondere is dat als de Heer Jezus spreekt met Nicodemus, dat hij heel anders praat. Nicodemus was niet zomaar iemand. Johannes 3 vers 10 zegt, ben jij de leraar van Israël? De leraar van Israël. En weet je deze dingen niet? Er was nogal iemand die op bezoek was. Als iemand het zou moeten weten hoe de dingen in elkaar zaten, dan was het toch Nicodemus. En Nicodemus begint ook met, wij weten. Maar Jezus zegt, luister, als je niet wederom geboren bent, dan weet je helemaal niks. Je moet wederom geboren worden uit water en geest, om überhaupt het koninkrijk Gods te kunnen zien, laat staan dat we kunnen binnengaan. Jezus heeft nooit gezegd dat de Joden er al automatisch bij horen. Zou dat ook kunnen? Als volk zijn zij het uitverkoren volk van God op aarde, maar dat zegt nog niks over hun eeuwige bestemming. Hoeveel goddeloze Joden zijn er niet geweest? Zouden die allemaal automatisch, omdat ze tot uitverkoren volk behoorden, aan Gods eeuwige zegeningen deel hebben gekregen? Nee, die verkiezing als volk op aarde betekent nog echt niet dat je in een relatie met God staat. Daarvoor is de wedergeboorte nodig. De Jood is niet al automatisch bij de Vader. En dat weten we, hebben grote verschillen tussen orthodoxe Joden en liberale Joden en goddeloze Joden die van God helemaal, en gebod helemaal niks willen weten. Nee, ook de Jood. Dat was pijnlijk, dat was een van de dingen waarom ze een afkeer van Jezus hadden. Ook de Jood moet zich tot God bekeren. Dat is het eerste wat Jezus zei, bekeer u. Het eerste wat Johannes de Doper zei, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. De mensen moesten naar hem toe komen. Wat deed hij met de mensen die zich verootmoedigden voor God? Hij doopte ze. Dat was tot die tijd alleen gebeurd met heidenen die tot het Jodendom wilden overgaan. Hij doopte ze, de doop van de bekering tot vergeving van zonden. Waarom? Omdat geen enkele Jood er automatisch bij hoort, omdat hij nou toevallig van het uitverkoren volk is. Hij heeft net als wij allemaal bekering nodig, verootmoediging over de zonde. Niet bekering van de ene godsdienst naar de andere, maar bekering in de zin van verootmoediging voor God. God woont, zegt Jesaja, bij een verbroken en verbrijzelde geest. Bij degene die zich klein maakt voor hem, omdat God hem groot kan maken. En dat geldt voor elk mens op aarde. Er is geen ander mens, geen mens op aarde die deel krijgt aan het heil. Anders dan langs de weg van verootmoediging, van belijdenis, van schuld. En die zo in ootmoed tot God komt. En de heer Jezus maakte dat heel duidelijk. Johannes de Doper had het duidelijk gemaakt. De heer Jezus maakte het duidelijk. Zijn apostelen maakten dat duidelijk. In elke prediking zeiden ze opnieuw, bekeer je, bekeer je. En dan sluit ik nog even aan bij de allereerste misverstand dat ik noemde. In Handelingen 3 zie je dat zo mooi bij Petrus. Petrus zegt, heb dan berouw en bekeer jullie. Zegt hij tegen het Joodse volk dat daar verzameld is. En hij zegt erbij, als jullie dat doen, dan zullen de tijden van verkwikking aanbreken. In de woorden die we eerder gebruikten, dan breekt het rijk van vrede en gerechtigheid aan. Naar de mens gesproken, als Israël zich toen inderdaad massaal bekeerd had, dan zou toen al het vrederijk, dan zou Christus zijn teruggekomen, zou toen al het vrederijk zijn begonnen. Maar het is anders gegaan. En daar had God ook zijn bedoelingen mee. Maar uiteindelijk, er is geen weg om daar het vrederijk deel te krijgen en aan de hemelse heerlijkheid deel te krijgen, aan de opstanding deel te krijgen, dan de weg die ik zojuist beschreef, van verootmoediging, van bekering, en belijdenis van zonde, en tot God komen. En alleen zo kan hij bij mensen wonen. Mensen die van een verbroken en verbrijzelde geest zijn. Dat is wat Jezus verkondigde. Maar wat ook de Tenach verkondigt. Wat het Nieuwe Testament verkondigt. Elk mens, ongeacht zijn afkomst, kan bij God komen langs deze weg van bekering en wedergeboorte. Door de krachtige werking van de Heilige Geest. Dat wens ik ook u toe. Daar zijn we weer met een aantal vragen van uw kant. In Lucas 1 vers 33 staat dat aan zijn koninkrijk geen einde zal komen. Betekent dit dat er letterlijk geen einde aan zijn koninkrijk komt of komt er toch een einde aan? Wel of geen eind? Dat hangt een beetje vanaf hoe je het bekijkt. We hebben in het Oude Testament heel vaak ook dat woord eeuwig. Dat maar zelden betekent tot in alle eeuwigheid. Het betekent heel vaak zolang als de huidige aarde voortduurt. Als God een eeuwig verbond sluit met zijn volk Israël, dan moet je je afvragen, heeft dat ook nog betekenis als er eenmaal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn? Is er dan überhaupt nog sprake van een afzonderlijk volk Israël? Mijn indruk is dat de rabbijnen zelf ook nogal voorzichtig zijn om zich daarover uit te spreken. Aan de ene kant zie je in 1 Korinthe 15 dat als Christus aan het einde van zijn regering komt, dat dan de Zoon het koninkrijk overgeeft aan de Vader. En dan zal God zijn alles en in allen. Dat is mooi, hè? Dan staat er niet de Vader zal zijn alles en in allen, God. En daarin lees ik de drie ene God. De drie ene God zal alles en in allen zijn. En in die zin kun je dus zeggen, Christus als Messias zal regeren zolang als het Messiaanse Rijk duurt. En als je Openbaring 20 letterlijk neemt, dan lees je daar 6 keer dat dat 1000 jaren zal zijn. Maar goed, dat kun je misschien ook nog wel figuurlijk nemen. Maar het is in ieder geval een beperkte periode en aan het einde daarvan zal het de godsregering zijn in algemene zin. Maar in die zin zal dus ook God de Zoon tot in eeuwigheid zijn Rijk hebben. En dus is het waar in Lucas 1, zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Je vindt het trouwens al in Daniel 7. Als de Zoon des Mensen is neergedaald, dan zal hij een koninkrijk ontvangen dat geen einde zal hebben. In die zin regeert Christus voor eeuwig. En dat wordt nog eens extra ondersteund als je kijkt naar een vers als Openbaring 22, ik geloof vers 5. Vanzelf staat dat van zijn dienstknechten, daar mogen wij ook bij horen, dat er geen einde aan onze regering zal komen. We zullen tot in eeuwigheid delen in deze regering van Christus. Dus ja, in zeker opzicht een beperkt koninkrijk, misschien 1000 jaar. Aan de andere kant een koninkrijk dat tot in eeuwigheid voortgaat. God zal zijn alles en in allen. En zelfs dan nog zullen ook de gelovigen erin betrokken zijn in deze eeuwige regering. De volgende vraag is nogal ingrijpend. Waarom manifesteert God zich als Vader, Zoon en Heilige Geest? Waarom niet manifesteren als één God? Nou, mijn eerste reactie is dat ook dit weer een misverstand is, want hij doet natuurlijk allebei. Maar het is wel merkwaardig dat de Bijbel al meteen opent met het Bereshit bara Elohim. Elohim is een meervoudig woord, God. Bara is een enkelvoudig woord. Nou wil ik daar ook weer niet te veel in lezen, maar je kunt je voorstellen dat christenen wel eens gedacht hebben, hey, Elohim, dat is een meervoudig woord. God is meervoudig wezen. Maar hij handelt in het enkelvoud, want hij is tegelijkertijd een enkelvoudig wezen. Vraag me niet om dat nader uit te leggen. Dat is natuurlijk ook een mysterie dat we zo hebben te accepteren. Maar nou we toch bij Genesis 1 zijn, ja, daar heb je al die uitspraak, laat ons mensen maken. Waar ook de rabbijnen zich al het hoofd over gebroken hebben, laat ons mensen maken. Ze hebben daar wel antwoord op gevonden, de engelenwereld toegesproken of wat dan ook. Maar het blijft merkwaardig. Dus God manifesteert zich als de ene God. Daarom zegt hij tegen Israël ook, jullie mogen geen andere God naast me hebben. Er is maar één God, er is maar één God. En dat zeggen wij als christen ook. Er is maar één God. Maar die God is niet God de Vader. Die God is God, Vader, Zoon, Heilige Geest. En waarom is dat zo gegaan? Ja, er zijn vele waarom vragen, nietwaar? Waarom heeft God überhaupt de wereld geschapen? Wat was de betekenis? Waarom heeft God niet verhinderd dat de zondeval zou plaatsvinden? Dat soort waarom-vragen horen tot de moeilijkste die je kunt stellen. Maar je kunt ook zo zeggen, God was van eeuwigheid Vader, Zoon, Heilige Geest. Als je nou toch weer eens in gesprek bent met een orthodoxe Jood, maar het mag in dit geval ook een moslim zijn, vraag dan eens, geloof je dat God liefde is? Dan zullen ze allebei zeggen, natuurlijk. Zeg maar, wat betekent het dat God liefde was toen er nog helemaal geen schepping was ontstaan? Toen er nog helemaal geen mensen waren die hij kon liefhebben? Wat betekent het om te zeggen dat God liefde was toen hij nog helemaal alleen was? Daar is geen orthodox Joods antwoord op te geven en ook geen islamitisch antwoord. Wij beginnen dat te begrijpen vanuit het Nieuwe Testament. Zeker vanuit het hoofdstuk als Johannes 17, dat was de eeuwige liefde tussen de Vader en de Zoon in de kracht van de Heilige Geest. De liefde is van eeuwigheid. Het is een liefde in God zelf. Als God liefde is, dan was hij dat ook al voordat de wereld geschapen was. De liefde tussen de Vader en de Zoon in de kracht van de Geest. En toen kwam er een tijd dat God dat ook aan het licht bracht. Dat hij zo is. En dat de Vader de Zoon zond in deze wereld. En toen de Zoon teruggekeerd wordt als mens, een verheerlijkte mens aan Gods rechterhand, toen zond God ook de Heilige Geest. Maar verder met dat waarom kan ik niet gaan. Zo is het gegaan. Zo heeft God het besloten. Hij heeft zijn Zoon gezonden. Net als in de gelijkenis waar die eigenaar van de wijngaard zegt, ik zal mijn Zoon zenden. Hem zullen zij ontzien. En dat deden ze trouwens niet. Waarom de ene God? Waarom? Wie zal het zeggen? Maar de ene God. Die Vader, Zoon, Heilige Geest is, heeft in Christus deze diepe waarheid aan het licht gebracht. En daar zijn we dankbaar voor. En daar mogen we het mee doen. Een volgende vraag is heel van andere aard, namelijk over de Grote Verzoendag, Yom Kippur. Is Grote Verzoendag dan niet de dag waarop de Joden zich verootmoedigen? Oh ja, natuurlijk. De gedachte van de verootmoediging was in het Jodendom zeer wel bekend. Het is een dag, zegt de Statenvertaling, en zo staat het ook letterlijk in het Hebreeuws, waarop de Israëliet zijn ziel kastijdt. Dat heeft te maken met die verootmoediging, met zondebelijdenis. Zoals Job het zegt, ik doe boete in stof en as. Want bij Yom Kippur realiseert de Jood zich dat die dag moet plaatsvinden, dat de verzoening over de zonde moet plaatsvinden, omdat zij gezondigd hebben. Vandaar dat een Jood die zijn geloof serieus neemt, ook voor die tijd zich afvraagt, met wie heb ik nog dingen goed te maken, aan wie heb ik dingen te belijden. En dat is geweldig wat dat betreft. Zouden wij misschien ook wel eens een soort Yom Kippur moeten hebben, alleen al om ons tot bezinning te brengen. Wie heb ik onrecht aangedaan en aan wie moet ik zonde belijden? Met wie moet ik dingen goed maken? Dat is een hele goede zaak. Dus de verontmoediging was wel bekend. Maar misschien heb ik dat niet duidelijk genoeg gezegd. Als de Jood zegt, ja, maar wij zijn al bij de Vader, dan zegt hij, die verontmoediging blijft dan best nodig. Je moet dan toch, als je als kind bij de vader bent, af en toe belijden aan de vader dat je dingen niet goed gedaan hebt als kind. Maar dat verandert niets, zou de Jood kunnen argumenteren. Het verandert niets aan het feit dat hij al bij de vader is. En dat is wat de Heer Jezus nu juist betwijfelt. Of beter gezegd bestrijdt. Hij zegt tegen Nicodemus, jij komt dat hele koninkrijk van God niet binnen. Als je niet wederom geboren bent, dat wil zeggen als er niet een grondig vernieuwingswerk in jouw ziel heeft plaatsgevonden. Zo ingrijpend dat het is als een nieuwe geboorte, alsof je opnieuw geboren was. En Nicodemus had dat moeten weten. Hij doet net alsof hij dat allemaal niet begrijpt. Als rabbijn had hij dat toch moeten weten. In Ezechiël 36 wordt het zo duidelijk gezegd. Voordat Israël het Messiaanse Rijk binnengaat. Dat ze water moeten laten vloeien over hun ziel als het ware. Het is wedergeboren uit water en geest. Ik geloof niet dat dat het doopwater is. Het is het water van het woord van God dat tot de harten zich richt en die harten brengt tot bekeringen, verontmoedigingen, zondebelijdenis. Door het werk van Gods geest. Dus daar zegt God ook heel duidelijk tegen zijn volk, jullie kunnen nooit deel krijgen aan het koninkrijk zonder die vernieuwing van je innerlijk. Ezechiël 36, lees het maar na. En dat is dus wat anders dan al bij de vader zijn, maar in de verhouding vader-zoon kunnen wel eens dingen vertroebelen en dan moet je dan weer in orde maken. Dan ben je inderdaad bij de vader. Maar Ezechiël 36, maar ook Johannes 3 zeggen heel duidelijk, nee. Als dat grondige werk niet in jouw hart plaatsvindt, ook al ben je een Jood, maakt niet uit, kom je er niet in. Dan val je er buiten. En dat is een ernstige zaak, want de uitverkiezen, de uitverkoren zijn voor deze aarde, zoals Israël dat is, zegt niets over de eeuwige relatie tussen de individuele Israëliet en God. Daar heeft de Israëliet evenzeer bekering nodig als de heiden. En dat was een beetje beledigend voor Israël. Moeten wij op dezelfde manier binnenkomen? Moeten wij dan zelfs ons ook laten dopen zoals er bij Johannes de Doper gebeurde? En het antwoord is ja. Het antwoord is ja. En als jij het hoort tot een uitverkoren volk, is je verantwoordelijkheid alleen maar des te groter. Als je dat verwaarloost en in de wind slaat. Dus inderdaad, verontmoediging was niet onbekend. Maar wel verontmoediging als voorwaarde om bij het volk te horen. Terwijl het op Yom Kippur toch gaat om het volk als zodanig dat hersteld wordt in de gemeenschap met God elk jaar opnieuw. Welke betekenis heeft grote verzoendag voor toen en nu voor Joden? Dat is de volgende vraag. In de eerste plaats moeten we goed bedenken wat een ongelooflijke rijkdom aan beelden we hebben in de wetten van het Oude Testament. Yom Kippur maakt duidelijk dat er een dag in het jaar is waarop dat volk met God hersteld moet worden en dat dat niet gaat zonder offer. Dat is, dat mag ik toch wel zeggen, met grote voorzichtigheid en ootmoed. Het pijnlijke in elke Yom Kippur-viering die vandaag plaatsvindt, terwijl er geen tempel is en er dus geen offers gebracht kunnen worden. Je kunt wel zeggen, ja, maar die zijn vervangen door de gebeden, maar zo werkt dat niet. Het offer betekent een onschuldige moet sterven voor een schuldig volk. Dat kun je met gebeden nooit oplossen. Het is plaatsvervanging, de grote diepe Bijbelse waarheid van de substitutio, de plaatsvervanging. De onschuldige moet sterven voor de schuldige. Aan de kant van Israël is het de verootmoediging, de belijdenis, de bekering. Maar objectief, er moet een offer zijn. En zonder dat offer gaat het niet. Als een Messias belijdende Jood vandaag Yom Kippur viert, en dat doet hij met dezelfde intentie als zijn orthodoxe Joodse broeder, dan zullen beiden zich verootmoedigen over hun zonde. Maar één heeft dat offer niet en de ander weet van dat ene offer dat plaatsgevonden heeft. Dat is een groot verschil. Beiden hebben geen offer. Maar de één moet maar op een of andere manier voor zijn geweten het klaarmaken dat hij ook zonder offer met God verzoend kan worden. En de ander weet dat het zonder offer niet gaat. Maar dat dat offer 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Wat dat betreft, wat zouden we zijn zonder de Hebreeënbrief? Die eigenlijk één groot commentaar is op Grote Verzoendag. En daarmee ook duidelijk maakt wat Grote Verzoendag precies betekent. Dat Christus daar het ware offer is. En dat door hem Israël, maar ook de gelovigen uit de volkeren met God verzoend kunnen worden. Er is een offer nodig. Dus ze vieren het in veel opzichten op dezelfde manier, maar toch met een heel verschillende intentie. Doordat de een weet heeft van het offer dat volbracht is. En de ander het moet doen zonder offer. Ik heb nog deze vraag voor u. Misverstanden, dat is toch op zichzelf niet zo erg. Vergissen is menselijk. Mensen maken misverstanden. Ja, dat ligt eraan wat voor soort misverstanden het zijn. Ik noemde straks al het onnozele voorbeeld dat het een misverstand is om te denken dat Amsterdam een hoofdstad van België is. Over dat soort misverstanden hebben we natuurlijk niet. Hè? En laten we wel wezen, over misverstanden gesproken. Natuurlijk, ik heb ook allerlei misverstanden over het Joodse volk, waarvan ik me niet bewust ben. En natuurlijk weet ik dat een heleboel Joden misverstanden hebben over christenen. Maar dat zijn vaak niet, die zijn niet zo erg. Wij Nederlanders hebben ook misverstanden over Belgen. Ik zeg dat altijd omdat de eerste die zich melden op de computer, dat zijn altijd onze West-Vlaamse vrienden. Ook vanavond weer hartelijk welkom. Wij begrijpen die Belgen lang niet altijd, zij begrijpen ons niet. Maar daarom kunnen we nog best samen door één deur, hoor. Dat gaat best. Dat soort misverstanden is niet zo erg. Maar als het een misverstand is waardoor ik die andere veroordeel, dat is heel wat anders. Je kunt een ander veroordelen op gerechtvaardigde gronden. Die ander heeft tegenover jou iets misdaan en jij veroordeelt die ander om die reden. En het moet in orde gemaakt worden doordat die ander zijn fouten beleidt. Maar als ik die ander veroordeel op iets wat helemaal niet van toepassing is, dan noemen we dat een misverstand, maar dit is ook een misverstand met een dramatisch gevolg. Het zijn misverstanden waardoor ik die ander niet accepteer. Waardoor ik zeg, ja, maar dat klopt helemaal niet met jou, want en dan komen al die acht en misschien nog wel veel meer misverstanden. En omgekeerd ook van christenen over joden. Dat zijn de misverstanden die kloven scheppen. Waardoor ik die ander niet goed kan accepteren. Ja, ik accepteer hem als mens en wil ook best met elkaar praten, maar we komen verder niet naar elkaar toe. En daarom denk ik dat het zo ontzettend belangrijk is dat wij die misverstanden bespreken. Dat we ze zoveel mogelijk uit de weg ruimen. En daar hebben deze twee avonden een kleine bijdrage aan geleverd. Ik kijk even naar mijn secretaresse of er nog nieuwe vragen zijn. Hij schudt met het hoofd. Dat betekent dat alles verder helemaal duidelijk was vanavond. Of zo ingewikkeld dat u niet zou weten wat u vragen moest. Nou, dat moet u zelf dan maar uitvechten. Ik hoop dat u wat aan gehad hebt. Dat u het mee kunt nemen in het gesprek met Joden. Heel veel mensen hebben Israël lief, maar ze hebben eigenlijk nog nooit een diep gesprek met een Jood gevoerd. En heel veel mensen hebben best gesprekt. Joden hebben respect voor christenen, maar hebben eigenlijk nog nooit een diep gesprek met een christen gevoerd. Het is heel mooi om te doen. En wees dan op je hoede voor deze misverstanden. Probeer je best te doen op zijn minst een paar van uit de weg te ruimen. Nou, dat was het voor vanavond. Een tikkeltje vroeger dan anders als ik zo op mijn klokje kijk, maar dat is helemaal niet erg. Laten we de avond afsluiten met gebed. Dank u wel, Heere God, voor de rijkdommen van uw woord. Uw woord is er ook om misverstanden op te lossen. Als we dat woord tenminste recht verstaan, want ook daarin kunnen zo gemakkelijk allerlei misverstanden binnensluipen. Heere, geef bovenal liefde voor die anderen. Dat bidden we voor ons als christenen naar de Joden toe. En voor de Joden naar de christenen toe. Geef dat misverstanden niet leiden tot haat, tot afwijzing, afkeuring, minachting van de ander. Dat zijn de ergste misverstanden. Maar geef dat we door het nadenken over deze dingen elkaar niet alleen lief hebben, maar elkaar ook steeds beter gaan begrijpen. En ik zeg het ook met schaamte dat in heel wat misverstanden die we behandeld hebben vanavond een kern van waarheid zat, Heere God. En dat is onze schuld. We hebben het die anderen ook niet gemakkelijk gemaakt. Om uit te leggen dat de Jood, als die tot geloof komt, een Jood blijft. Om uit te leggen hoe dat nou zit met die drie eenheid. We hebben zelf ook veel brokken gemaakt. We hebben heel wat misverstanden zelf in de hand gewerkt. Dat belijden wij voor u. En we bidden u, geef ons wijsheid en genade, dieper inzicht in deze dingen om te verstaan hoe ze werkelijk in elkaar zitten. Niet voor onszelf, niet om gelijk te krijgen, maar om het gesprek met die ander aan te gaan. En dingen op te ruimen die tussen ons zouden kunnen instaan, zodat we dichter tot elkaar komen. Heere, zegen dat toe uw woord van vanavond. Wees met ons, wees ons nabij in ons getuigenis, dat we ook zelf mogen afgeven naar anderen toe. We bidden voor het Joodse volk. Het was Israël zondag gisteren. We bidden voor de vrede van Jeruzalem, niet alleen maar politieke vrede, maar ook geestelijke vrede in de harten, doordat toch nog meerdere van hen oog mogen krijgen voor Jezus de Messias. Heer, zegen dat volk, beschermen tegen zijn vijanden. Zegen ook ons, Heer, in deze benarde tijden. Heer, we bidden u dat u onze ogen en harten op u mag richten. We bidden om wijsheid en genade, ook voor het werk van christenen, voor Israël. Dank u voor deze organisatie. Geef dat ze tot veel zegen mag werken, zowel onder christenen als onder de Joden. We leggen alles terug in uw handen, Heer. Danken u voor wie u bent en wat u geeft. En vertrouwen ons ook met heel uw volk aan u toe. Om Christus wil alleen tot zijn en uw eer. Amen.